Ik moet even luisteren. Ja, ik ben er. Goedenavond gemeente, zijn we weer. Ja, goed zo. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens de kerkenraad. De bloemengoed, de bloemen van de Zuiderkerk, gaan ter bemoediging naar mevrouw Hopman Hop. Zij woont in de Dorpstraat. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar broeder Z. Nieuwboer. Zal wel zegen zijn of zo. Ja, hè? Ja, zie je wel. Broeder Zegen Nieuwboer, hij woont aan de Oude Schans. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte voor Stichting Zending en Gemeente. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk. En dat mag u meenemen. Morgenavond op 10 maart aanstaande vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk. En deze vergadering begint om 7:30. Op zondag 23 maart hopen de volgende gemeenteleden in de Adventkerk belijdenis te doen van hun geloof. En het gaat om Wouter Koelewijn de Vrachter. Nee. Wouter Koelewijn en hij woont in de Vrachter. Jacobje Bos, zij woont in de Groen van Prinsgesingel. Julianne Terbeek woont aan de Huigelaan. Roy van de Geest, Fokjesweg. En Elisabeth Ootjes, en zij woont in de Oude Bocht. En de roepnamen zijn Walter, Joanne, Julia, Roy en Eloïse. Vanavond is de voorganger dominee Gerard Doorn en op het orgel zit Jan Hopman. En in deze dienst, u ziet het, wordt het heilig avondmaal gevierd. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu als intoslied Psalm 121, het eerste vers. Psalm 121, vers 1. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Wij zingen u van dezelfde Psalm 121, vers 3 en vers 4.
Thank you.
Vanmorgen is in onze gemeente het heilig avondmaal gevierd. En ook vanavond zal daar een avondmaalsviering zijn. En daarom lees ik u dat gedeelte van het formulier wat past bij de voortzetting van deze viering. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Verhef dan uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want hij verdient onze dank. Wij zegenen hem omwille van Jezus, zijn Zoon, zijn onvolprezen gave. Die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht. Die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van de Messias onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat hij komt. Maranatha. Gemeente, ik wil graag voorgaan in gebed. Laten we samen bidden. Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden. Opdat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En wij met elkaar, als leden van één lichaam, als broeders en zusters, in liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu een lied zingen. Het heet Jezus om uw lijden groot. Het is gezang 178, vers 1, 4 en 5. En terwijl wij dit lied zingen, gaan de diakenen aan de slag hier aan de avondmaalstafel. Jullie zullen het laken van de tafel gaan afhangen. Nou, het past allemaal net. Ja. Misschien ga ik maar een beetje zo. En als je ietsje pietje deze kant op komen. Nou, u ziet het. Er is plek genoeg aan deze tafel. En mocht u nou straks denken van, we zitten allemaal hutje mutje. Dan moet je gewoon even zo doen. Dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Ja. Even kijken. Nou, dat is toch knap. Ik had gedacht dat ik een extra nodiging zou moeten uitspreken, maar volgens het formulier hoeft het niet eens. Ik doe het toch. Ik mag hier staan namens een machtige heiland. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. In de tekenen van brood en wijn gedenken wij aan zijn lichaam en aan zijn bloed. Het is verbroken. Het is vergoten. Waarom? Om het goed te maken tussen God en u en jou en mij. De zonden zijn vergeven. We zijn van de schuld verlost. We mogen in alle vrijheid naar voren komen om hier te zitten en deel te nemen aan deze maaltijd. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Nou, tot mijn blijdschap is deze tafel goed gevuld, maar er zijn nog een paar plekken over. Als er iemand onder ons is die nog deel wil nemen aan deze viering, u bent van harte welkom om naar voren te komen. Zijn er mensen die nog deel willen nemen aan de viering van het Heilige Avondmaal? Niemand? Dan blijft het voor vanavond bij deze ene tafelviering en dan gaan we nu verder met de viering van het Heilige Avondmaal. Gemeente, het brood dat we breken is de gemeenschap met het verbroken lichaam van Jezus Christus. Neem en eet. Gedenk en geloof dat de Heer Jezus zijn lichaam voor ons verbroken heeft tot volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het vergoten bloed van Jezus Christus. Neem en drink alle daaruit. Gedenk en geloof dat Jezus zijn bloed voor ons vergoten heeft tot volkomen verzoening van al onze zonden. Ik had gedacht bij de voorbereiding om een lied te zingen aansluitend aan deze avondmaalsviering, maar ik zie dat er geen liedboeken op de tafel liggen. Wij volstaan vanavond dus met het lezen van enkele verzen uit Psalm 103. U gaat daarna gewoon terug naar uw plaatsen en we zingen alsnog het lied wat we in gedachten hadden. Dus Jan, even rustig spelen straks en dan zet je het lied in wat de bedoeling is. Ja? Oké. Wij lezen een paar teksten uit Psalm 103. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Want hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. En hij kroont u met trouw en met liefde. Liefdevol en genadig is de Heere. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen. Zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Daarom prijs de Heere al zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heere mijn ziel. En dan mag u nu heen gaan in vrede. Gemeente, laten wij danken en bidden. Ja, Heere God, we willen verbonden blijven aan U. Opgenomen zijn in Uw gemeenschap. De gemeenschap van Uw kerk hier op aarde, die verbonden is aan de gemeenschap van Uw kerk, die nu al bij U is. En waar de heiligen staan te zingen voor Uw troon. Daar komen wij daarbij met onze gemeentezang. En we zingen samen met de hemelkoren. En met de engelen allemaal tot eer van U. En ondertussen, Heere God, danken wij U en prijzen wij Uw grote naam. Want wij mochten weer het heilige avondmaal vieren. Wij mochten naderen omdat U ons roept. En we mochten daar uitdelen van wat we zelf hebben gekregen. Uw eigen Zoon, de Heere Jezus. Zijn evangelie, zijn lichaam en zijn bloed. En terwijl we dat doen, Heere God, verkondigen wij een gestorven heiland. Allemaal voor ons. Dat maakt ons klein en groot tegelijk. Wij danken U dat dat kan. Dat dat mag. En dat wij dat mogen doen. Maar we bidden ook, wilt U ons onze zonde vergeven? Wilt U inderdaad die schuld van ons afnemen en ons aanzien in de naam van Jezus Christus? Zodat er geen enkele rimpel meer bestaat tussen U en ons in. Geef, Heere God, dat U dicht bij ons bent. En dat wij steeds weer dicht bij U komen. Gewoon door de week, maar ook vanavond in deze dienst. Wilt U, als straks de Bijbel opengaat, tot ons spreken door Uw woord en door Uw geest. En wilt U ons opbouwen in geloof en opbouwen in hoop. We hebben dat zo nodig. Heere God, wilt U hier komen met Uw Heilige Geest, ons kracht geven, moed en vertrouwen. We vragen het allemaal om Christus wil alleen. Amen. Ik lees u een kort gedeelte uit het Evangelie naar Marcus. Marcus 1 vanaf vers 21 tot en met vers 28. Marcus 1 vanaf vers 21 tot en met vers 28. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als een gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in de synagoge een man met een onreine geest die schreeuwde: ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent, de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En ze waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel die omgeving van Galilea. En hier eindigt de schriftlezing. Bij deze schriftlezing heb ik gekozen vanavond voor een thema. En het thema voor de verkondiging straks is: de schaduw gaat voorbij. De schaduw gaat voorbij. Gaan we straks over uitweiden. Maar eerst gaan we nog zingen Psalm 43, vers 3 en vers 4. Ja, de schaduw gaat voorbij, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vroeger, toen ik nog jong was, dat klinkt gelijk heel oud, maar het valt ook wel mee. Vroeger, toen ik nog jong was, een kind, een opgroeiende jongen, woonde ik in Kampen, dat weet u waarschijnlijk wel. En ik was vaak te vinden in de bibliotheek. Met name op woensdagmiddag. Want op woensdagmiddag ging daar de bibliotheek open voor kinderen zoals ik. En dan moest je daar, oudkant, dan moest je daar een trap omhoog. En die trap had al 25 treden. Dat was echt zo'n heel oud pand. En dan kwam je op een etage. En er liepen in mijn ogen allemaal van die gewichtige mensen, van die deftige mensen. Die pakten dan met een geleerd gezicht een boek. En die stonden dan te kijken van, goh, is dat wat voor mij? En wat staat er allemaal? En deze weer dicht en zet ze terug. En nou, dan moest je stil zijn en zo. Dat. En dan moest je heel stil over die etage lopen. Weer zo'n grote trap op. Half buiten adem was je dan helemaal boven in de nok. Daar was de leeszaal. Maar dan moest je nog steeds stil zijn. Want mensen lazen daar de krant. Of grote boeken met soms boeken daarbij op een stapeltje en zo. En daar had je een hele grote afdeling stripboeken. Nou, die heb ik daar gelezen. Van Kuifje en van Suske en Wiske. En van Asterix en Obelix en van Lucky Luke. Lucky Luke is de enige die maar één naam heeft, de andere altijd tweetallen. Het werden voor mij vertrouwde figuren. En in de avonturen van die striptekenaars. In die avonturen was ik zelf aanwezig. Ik beleefde het allemaal. Ik vond het geweldig. Oh, het ene verhaal dat spreek je meer aan dan het andere. Maar ja, rijke fantasie. En dat begon te leven en zo. Ik vond het fantastisch. En als er dan een nieuw boekje uitkwam, want in die jaren ging dat zo. Ja, dan gingen wij als een speer naar de bibliotheek toe. En dan opzoeken en weer lezen natuurlijk. Nou, in de boeken van Asterix en Obelix kwamen we ook het zogenaamde potjeslatijn tegen. Dan kon er op een hek staan KV Canem. Wacht u voor de hond. Ja. Maar de legioenen konden ook zeggen morituri te salutant. Oh, dat klinkt al een stuk bekender. Zij die sterven gaan groeten u. Er stond nog wel wat meer. Er was ook een plaatje van de Senaat van Rome. Dat is ja, de minister, zal ik maar zeggen. En daar zaten een heel groepje van die senatoren bij elkaar. En die luisterden dan naar allerlei redenvoeringen en zo. En dan was er altijd iemand die zei: Delenda Carthago. Zoals Cato de Oudere altijd al zei. Geen idee wat het betekende. Later ging ik studeren. En van studeren word je wijs. Soms ook niet, maar soms ook wel. En ik kwam erachter dat Cato de Oudere inderdaad had bestaan. Dat was een belangrijke senator geweest. En die had altijd maar één leus. Delenda Carthago. Carthago, stad toen in Tunesië. Hannibal met zijn olifanten, die kwam daar vandaan. Het was de grote concurrent van Rome, die stad. Nou, Delenda Carthago. En Cato de Oudere, als er een redenvoering was over de vordering van de Romeinse legioenen, of de graanoogst, of de hoogte van de belastingen, of het weer van tegenwoordig, of wat dan ook. Aan het eind van de redenvoering stond hij op. Dan zei hij, Delenda Carthago. Carthago moet verwoest worden. En dan dat plaatje erbij. Sommige senatoren zaten dan geboeid te luisteren. Die zaten helemaal in het verhaal. Anderen zaten een beetje verveeld om zich heen te kijken. En als ze hadden gekund, hadden ze hebben zo gedaan. Hoe laat is het? Is hij al klaar? En weer anderen zaten gewoon te dutten. Weet je waar ik ook achter kwam? Dat onze manier van kerkdiensten en met name onze manier van preken, van verkondigen, voor een belangrijk deel teruggaat op die redenvoeringen van die oude senatoren. Want zij spraken de senaat toe in drie punten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is geen vondst van ons. Dat was toen al zo. Dus de leer van het spreken in het openbaar, die wij in de kerk gecultiveerd hebben, komt uit het oude Rome. Uit die heidense senaat. En ook bij een preek, en dat gebeurt nog steeds, tradities zijn hardnekkig, ook bij een preek zie je sommigen, die zitten er helemaal in. Die luisteren goed. En anderen kijken dan even zo, en doen een kuchje, en kijken wat verveeld. Dominees zien alles, hè. En weer anderen sukkelen een beetje weg in slaap. Zo merk je hoe wij tot op de dag van vandaag gebruik maken van allerlei oude tradities. Tradities die je soms kunt herkennen omdat je in een bepaalde stroming staat in de kerk. Maar ook tradities waar je helemaal niet meer van bewust bent dat het ooit een keertje begonnen is. En waar het dan vandaan komt. We doen wat we doen en we doen het zo omdat we dat nou eenmaal zo doen. Zo zijn we het gewend. Nou, hierin staan wij pal naast de schriftgeleerden die Jezus ontmoette in de tijd dat hij rondwandelde hier op aarde. Ook die schriftgeleerden leefden, kwamen voort uit een traditie. En die traditie, die was niet mis. Want zij leefden, zij geloofden en ze leerden uit het woord van God. Zij lazen en bestudeerden die heilige boeken. De Torah, de Nevi'im en de Getuigen. De Torah, wet van Mozes. De profeten en de geschriften. Ze bestudeerden het Oude Testament. En geen jota en geen titel mocht daaraan veranderd worden. Er was wel ruimte voor interpretatie. Maar de schrift zelf moest hetzelfde blijven. Die schrift was heilig. Omdat de Heere, de God van Abraham en Isaac en Jacob, Israëls God, zelf heilig is. En dan zien we vervolgens hoe in de loop van de tijd juist die ruimte voor interpretatie ervoor gezorgd heeft dat er allerlei verschillen van meningen zijn ontstaan. Meningen waaruit dan weer scholen zijn voortgekomen. Ieder met een eigen traditie. Als Jezus schriftgeleerd ontmoet, spreekt hij meestal met fariseërs. Die geloofden in de opstanding. Maar hij sprak ook met sadduceërs. En die geloofden helemaal niet in een opstanding. Belangrijk verschil. En we weten vanuit het Bijbelonderzoek dat er nog wel meer stromingen waren in die tijd. En hoe gaat het dan? De een zegt dit. De ander zegt dat. Een derde komt erbij met zijn mening. En het volk kijkt het zo eens aan. Denkt er het zijne van. En loopt weg. Want wie heeft er nou gelijk? En waar moet je naar luisteren? Wat moet je nou als je op zoek bent en je komt hier in de kerk vanavond, je komt gewoon binnenlopen. Je ziet hier deze tafel staan. Je ziet hier jullie allemaal zitten. En je vraagt je af, aan wie ga ik nou eens vragen wat de waarheid is? Aan wie ga ik nou eens vragen wat je nou gelooft? Aan wie ga ik nou eens vragen wie God voor jou is? En hoe jij aankijkt tegen Jezus? Wat moet je nou als je op zoek bent en je wordt zo'n beetje in alle gemeentes, overal, getrakteerd op verschillen van mening? De een zegt het zus en de ander zegt het zo. We hebben graag een eenvoudige waarheid. We zijn allemaal op zoek naar waarheid en licht. We zingen daar zelfs van. Net gedaan. O Heere God, kom mij bevrijden. Zend mij uw waarheid en uw licht. Die naar uw heilige berg mij leiden, waar gij mij woning wil bereiden. En geef dat ik door u opgericht, kom voor uw aangezicht. Maar we weten allemaal, tegenwoordig loopt die kerk leeg. Ik heb het laatste keer ergens gelezen, ik weet niet meer waar. Maar een 100 jaar geleden ongeveer, nou misschien waren er toen zo'n 8 miljoen mensen in Nederland, zo rond 1900. Daarvan gingen er 6 miljoen naar de kerk. Drie kwart. Zo'n beetje het midden van de vorige eeuw, net na de Tweede Wereldoorlog, was dat zeker nog de helft. van Nederland. En toen waren er al wat meer Nederlands. Dus de getallen waren niet erg achteruit gegaan. Alleen het volk was gegroeid. Dus er was achteruitgang. En toen ik begon aan de studie, jaren 80, toen bestond de hervormde kerk met de gereformeerde kerk, het was nog geen PKN, bestond nog zeker uit 2,5 miljoen leden. 2,5 miljoen. En dan zijn we in 2004 bij elkaar gekomen als Lutherse kerk, als gereformeerde kerk en als hervormde kerk. En tegenwoordig tellen wij, schrik niet, in een land met 17 miljoen inwoners, 1,4 miljoen leden. En we hebben allemaal gelijk. En we weten allemaal hoe het zit. En we zijn het zo ontzettend vaak domweg niet eens met elkaar. Maar de mensen zijn nog altijd op zoek. En velen vinden het helaas niet meer in de kerk. En dat doet pijn. En daarom spreekt dat schriftgedeelte van vanavond, daarom spreekt het mij ook zo aan. In alle onduidelijkheid die er kan zijn, juist als het gaat om vragen die belangrijk voor je zijn. In alle onduidelijkheid die er kan zijn, in vragen rondom de zin van jouw leven. Waarom is dit allemaal zo? Waarom ben ik hier? Wat doet het ertoe? En wat gebeurt er allemaal? Heeft dat nou zo'n zin? In die grote vragen kun je je als mens volkomen op jezelf teruggeworpen voelen. Want er zijn zoveel mensen die het weten. Ah joh, dat moet je gewoon zo zien. Dat moet je gewoon zo aanpakken. Denk je nog steeds op deze manier? En waar mensen het dan goed bedoelen, krijg je toch het gevoel dat je ergens in de kou blijft staan, dat je ergens in het donker blijft zitten. Dat je leeft in de schaduw. Terwijl wij het besef hebben dat het toch ook anders zou moeten kunnen, dat je kunt leven in dat volle licht. Een licht dat pas begint te schijnen als daar iemand in ons leven komt die de macht heeft om schaduwen terug te drijven. Nou, Jezus heeft die macht. En daarom lezen we ook dat de mensen diep onder de indruk zijn van zijn onderricht. Hij leert niet als een schriftgeleerde. Hij leert met gezag. Want de schriftgeleerden bouwen voort op hun traditie. Is dat dan zo verkeerd? Ze wisten niet beter. Dit was wat ze wisten. Dit was wat ze door konden geven. Maar als Jezus verkondigt, dan verkondigt hij de komst van het Koninkrijk van God. Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Niet dichterbij, maar nabij. Dat is nog dichterbij. Huidna. Jouw koning staat voor je. Hij staat pal voor je neus. Luister je naar me of niet? Want dat koninkrijk is in hem aanwezig. En dat koninkrijk zal hij brengen als hij eens terugkomt op deze aarde. In Jezus ontmoeten de mensen niet alleen iemand die dat koninkrijk verkondigt, die een evangelie heeft voor de mensen. Nee, in Jezus ontmoeten de mensen iemand die dat koninkrijk vertegenwoordigt. Hij is die koning. En hij is daarmee de inhoud van zijn eigen boodschap. En dat voelen die mensen. Oh, wat is hij authentiek, zouden wij kunnen zeggen. Of wat is hij echt? Nou, dat klopt. Hij is ook echt. Hij is echt de Zoon van God. En hij is echt die grote hemelkoning, maar dan in een menselijk gestalte. En daarom komt iedereen daar in die synagoge van Capernaum diep onder de indruk. Hier spreekt iemand van God, alsof hij God zelf is. Nou, laat alsof maar zitten. En waar de mensen dan nog even niet durven te reageren. Waar ze niks zeggen. Daar reageert de macht van de boze. En die macht moet wel wat zeggen. Want de boze reageert als Jezus dichtbij komt. Het kan niet anders. De geesten, de demonen, ze voelen zich bedreigd nu daar die Messias is gekomen. Om zijn licht te laten schijnen in een wereld waarin het stikdonker kan zijn. In de synagoge is een man die bezeten is door een onreine geest. En die man begint te schreeuwen, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten, om ons te vernietigen? Ik weet wie je bent. De Heilige van God. Waarom reageert deze geest zo? En waarom noemt hij Jezus bij zijn naam? Als iemand op straat tegen mij zegt, hé Gerard, dan denk ik, hé, wacht, die kent me. Dus wij reageren daar positief op. Maar in het oude Midden-Oosten, daar was men voorzichtig met het jezelf voorstellen aan iemand anders. Je gaf je naam niet zomaar weg. Er zou eens een boze geest kunnen zijn die jou op grond van die kennis van jouw naam zou kunnen bezweren. Men geloofde dat. Men kon daar een of andere magie op loslaten en daar was je in de ban van en ga zo maar door. Dus waar deze boze geest zegt, ik ken jou, ik weet wie je bent, Jezus van Nazareth. Daar probeert hij als het ware vat te krijgen op Jezus. En daarmee ook ruimte te maken voor zichzelf. Maar Jezus, hij laat zich niet in een hoekje wegzetten. Nee, hij spreekt een machtswoord uit en die geest wordt uitgedreven. En voor die man begint er dan een ander leven. Een leven in het volle licht. Een licht waarin Jezus hem gesteld heeft. Opnieuw zijn er mensen aanwezig. En die zijn diep onder de indruk. En opnieuw spreken zij van het gezag van Jezus Christus. Want hij leerde een nieuwe leer. Zelfs de boze geesten moeten wijken voor zijn gezag. Nou, op grond van zijn leer zijn wij hier vandaag in de kerk gekomen. En mijn vraag aan u en mijn vraag aan jou is, hoe kijk je nou naar Jezus? Heeft hij gezag over je? En niet, ben je bereid om dat gezag te... Nee, aanvaard jij dat gezag van deze Jezus? Want op grond van zijn woorden en op grond van zijn werk zingen wij en bidden wij. En we lezen uit de Bijbel, we luisteren naar het woord van God. In psalmen en gezangen en geestelijke liederen prijzen wij de Heer. En ook het thema van deze overdenking herkennen wij, of kunnen we herkennen, als een zinsnede uit een lied. Een lied dat je allemaal wel kent. Blijf mij nabij. In het laatste couplet van dat lied zingen we daar, houd Heer uw kruis, hoog voor mijn brekend oog. Licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees gij nabij. Dit kunnen zingen. Dit kunnen geloven. En dit kunnen beamen. Het betekent dat Jezus een ingang heeft gevonden in jouw leven. Het betekent dat zijn evangelie, hij zelf, dicht bij jou gekomen is. Een hand op je schouder heeft gelegd. Zo dat jij vanaf dat moment met hem mee bent gegaan en niet van plan bent om bij hem vandaan te gaan. Hij bracht zijn evangelie. En je hebt naar hem geluisterd. En als het nog niet zover is, dan gun ik het je. Dat je vanaf vandaag wel naar hem zult luisteren. Want in zijn evangelie gaat het om schuld. Onze schuld. En om zijn verzoening. Het gaat om het kruis van Golgotha. En op de opstanding uit het graf. Het gaat om de overwinning van God. Op de duivel en alles wat bij die duivel hoort. Het gaat om je toekomst. die bepaald wordt door de komst van het koninkrijk van God. En dat is een koninkrijk van licht en van leven. Een koninkrijk van vrede, van shalom. En wil jij nou weten waarom je hier bent? En wil jij nou weten waar het allemaal op uitloopt? Nou, luister dan eens naar Jezus. En denk er eens aan dat koninkrijk. Want hij is onze toekomst. En dat koninkrijk, dat komt. Amen. Gemeente, als dat voor je mogelijk is, wil ik u vragen om te gaan staan. Wij gaan straks een lied zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 341, en het heet Heer God, u loven wij. Lied 341 uit de Evangelische Liedbundel. Dat lied zingen wij staande, want wij gaan nu ons geloof belijden en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het Rijk van de Dood. Na 3 dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de afgelopen dagen heb ik ook nog een berichtje binnengekregen over Stefano Terbeek. En misschien klinkt die naam wat onbekend in uw oren, maar het is die jonge man die rond de kerstdagen een groep mannen tegenkwam, of jongens, en die hebben hem nogal in elkaar geslagen. En vanaf dat moment is hij onder behandeling, als ik het netjes zeg, maar in feite heeft hij lange tijd in coma gelegen. En Stefano is bijgekomen. En dat is het grote nieuws van de afgelopen week. Hij heeft nog een enorm traject te gaan. Ik weet helemaal niet hoe het met die jongen gaat. Maar ik ben zo blij met dit bericht dat ik het graag met u deel. En dat ik ook voor Stefano en voor zijn familie wil bidden. Ik wil graag voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u omdat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. U bent zelf in uw eigen zoon op aarde gekomen en uw kerk zingt daarvan. En wij zingen daarvan mee. En ondertussen, Heere God, belijden wij dat Jezus instaat voor al onze zonden en al onze schuld. Hij is onze middelaar en onze grote verlosser. En waar we zien op onszelf, ja, dan worden we alleen maar klein, moeten we gauw stil worden. Maar waar we zien op Hem, daar worden we opgebouwd in geloof en hoop en liefde. En dan mogen wij rustig naar huis toe gaan, in de wetenschap dat wij een machtige heiland hebben, die het diepste donker kan veranderen in een zee van licht. Heere God, zo kijken we ook naar het bericht van Stefano ter Beek. Wat gaat die jonge man een moeilijke tijd door? Hij is zich er wellicht niet eens goed van bewust. Maar de mensen om hem heen, die wandelen allemaal met hem mee. En zij gaan van dag tot dag en dat juk is zwaar. Maar we danken u dat Stefano wakker is geworden. Dat hij uit zijn coma is ontwaakt. En dan heeft hij nog een lange weg om te gaan. En wij als mens, we weten echt niet wat het gaat brengen. U weet het. Maar Heere God, we danken u. Want het voelt als een stap vooruit. En we gunnen het ook zo. We bidden, Heere God, voor de zieken van de gemeente. We bidden voor allen die zich kwetsbaar weten. Weten dat het soms goed kan gaan, beter zal worden. Maar ook te horen hebben gekregen dat het niet beter zal worden. Dat je opgezadeld bent met een ziekte die niet meer bij je vandaan gaat. Heere God, dan willen de vragen best komen. En dan kun je als mens ook klein worden onder alle omstandigheden. Maar wilt u dan dicht bij ons zijn? En wilt u dan die grote God zijn die een hand legt op onze schouder? Die hebben we dan zo nodig. Heere God, u kent ons en u weet hoe wij door het leven gaan. Wilt u met ons meegaan? Moed geven waar dat nodig is. Troost geven waar we dat nodig hebben. Maar ook altijd weer uw licht laten schijnen. Zodat wij zien hoe wij zullen gaan. Heer in de hemel, wij danken u voor deze dag. Wij bidden om de week die voor ons ligt. Alle dingen die we gaan doen, alles ook wat er op ons af gaat komen. Wilt u daarin steeds met ons meegaan? En wilt u ons ook zegenen in datgene wat we ter hand zullen nemen? Of dat nou is voor de kerk of voor hele andere dingen. Wilt u ook zijn bij de groten der aarde, zoals dat heet, de leiders van deze wereld. Wij schudden er soms ons hoofd over, over wat er soms gezegd wordt. En wat er dan wordt uitgekraamd. Heere God, geef wijsheid. En wilt u zich ontfermen over al die volken die zo geknecht worden. Die te lijden hebben onder oorlog en tirannie. Wilt u, Heere, de toekomst voor ons openen. Voor heel deze wereld. Wilt u ons wijzen op het koninkrijk dat komt. En wilt u ons allen laten getuigen van uw Zoon, Jezus Christus, in wie wij onze hemelkoning ontmoeten. In zijn naam mogen wij bidden, Heere God, dat u ons nabij bent. En in zijn naam komt er hetzelfde gebed overheen, dat u trouw houdt aan ons en aan de mensen om ons heen. We vragen het allemaal uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, gaan we over tot de inzameling van de gaven. De doelen zijn genoemd. Het is van harte bij u aanbevolen. En na de inzameling van de gaven zingen wij lied 247, vers 1, 3 en 5. Lied 247, vers 1, 3 en 5. ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.